Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit de lofzang van Maria zingen wij het zesde vers. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerige monden. Hij zag geen rijken aan, maar heeft ze in hunne waan gans ledig weggezonden. De lofzang van Maria en daarvan het zesde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 41 tot en met 59. Wij herzeggen u Johannes 6, de versen 41 tot en met 59. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het tweede vers, die wars van het kwaad niet in de zonde leeft, maar zijn gang bestiert naar 's Heren wetten. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. We lezen Johannes 6, vers 41 tot en met 59. De Joden dan murmureerden over hem, dat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En ze zeiden, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hen, murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profeten, en ze zullen allen van God geleerd zijn. En iegelijk dan, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand een vader gezien heeft, dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar, zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het woord dat ik geven zal, is mijn vlees. het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de zonen des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader. Alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum.
Gemeente, aan de beurt van behandeling is zondag 29 van onze Heidelbergse catechismus. In verband met de doopsbediening vanmiddag, dan zullen wij vrije stof preken. We willen zondag 29 eerst aan u voorlezen, vraag 78. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antwoord: nee. Maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Vraag 79, waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Antwoord: Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijze en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtiglijk zijns ware lichaams en bloeds door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen, en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigene is, als hadden wij zelve in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonde genoeg gedaan. Gemeente, schrijven wij onder deze zondag als thema de tekenen in het heilig avondmaal. En letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats, het zijn veelzeggende tekenen. In de tweede plaats, het zijn onderwijzende tekenen. En in de derde plaats, het zijn verzegelende tekenen. Dus het gaat vanmorgen in de prediking over de tekenen in het heilig avondmaal. Onze eerste gedachte, veelzeggende tekenen. Vraag en antwoord 78. Onze tweede gedachte, onderwijzende tekenen. Het eerste gedeelte van vraag en antwoord 79. En onze derde gedachte, verzegelende tekenen. Het tweede gedeelte van vraag en antwoord 79. Gemeente, aan de beurt is de tweede zondag over het heilig avondmaal. En dat komt ook heel mooi uit, omdat volgende week er een voorbereidingspredikatie gehouden zal worden voor het heilig avondmaal, en de week daarna het heilig avondmaal bediend staat te worden, dan is het ook mooi dat wij zo ook in de zondagen voorafgaande daaraan vanuit de Heidelbergse catechismus ook bij het heilig avondmaal en de betekenis daarvan stil mogen staan. In zondag 28 hebben wij reeds stilgestaan bij de inzetting van het heilig avondmaal en bij de betekenis daarvan. En die betekenis die komt in zondag 29, net als bij de heilige doop, nog nader aan de orde. Het is ook heel belangrijk om daarbij stil te staan. Wat is nu precies de verhouding tussen teken en betekende zaak? Mag je die dingen loszien van elkaar? En zo niet, als je dat niet los mag zien van elkaar, is dat dan precies hetzelfde? Is teken en betekende zaak ook één? We zullen vanmorgen stilstaan bij de vraag, hoe is die verhouding nu precies tussen teken en betekenis? En eigenlijk gaat het over de exegese, zou je kunnen zeggen, van de woorden die de Heer Jezus gesproken heeft. Dit is mijn lichaam. Jullie weten wel, jongens en meisjes, toen de Heer Jezus het avondmaal hield met zijn discipelen, toen heeft hij bij het brood gezegd, dit is mijn lichaam. En de vraag is, moet je dat nu letterlijk nemen? Is dat brood echt het lichaam van de Heer Jezus Christus? Was dat toen zo bij de inzetting van het heilig avondmaal? En is dat nog zo als het heilig avondmaal wordt bediend? Zo ja, als dat zo is, is het dan zo als er een kruimeltje van het brood op de grond valt, dat het lichaam van de Heer Jezus Christus daarmee op de grond valt? Moet je het zo zien? Is teken precies hetzelfde als betekenis? Of moet je het niet letterlijk opvatten? Heeft de Heer Jezus het als een soort gelijkenis bedoeld? Zoals hij bijvoorbeeld ook zegt, ik ben de deur. En dan is er niemand die denkt dat de Heer Jezus dat letterlijk bedoelt, dat hij een deur is. Maar het is een gelijkenis. Het is beeldspraak. Hoe moeten wij dat precies zien? Is het brood het lichaam van de Heer Jezus Christus? Nee, zei een van de reformatoren, Zwingli, dat heeft er eigenlijk helemaal niet echt iets mee te maken. Het heilig avondmaal is een gedachtenismaaltijd. En de Heer Jezus is inderdaad bij het heilig avondmaal aanwezig, maar niet echt, niet letterlijk. Hij is alleen maar aanwezig in de gedachten. Bij het heilig avondmaal wordt aan hem teruggedacht. Je zou kunnen denken aan een portret. Een portret van iemand die reeds gestorven is. Een overleden vader of moeder, oma of opa. Waarvan als iemand vraagt wie is dat, dan zeg je dat is mijn vader. Of dat is mijn moeder. Natuurlijk is dat je vader niet. Het is een herinnering aan wie je vader geweest is. En eigenlijk heeft Zwingli dat geleerd over het heilig avondmaal. Het is alleen een gedachtenismaaltijd. Maar Zwingli is eigenlijk te ver doorgeslagen in zijn reactie tegenover de Roomse leer. Wat was de Roomse leer dan? Wel, de Roomse kerk leert dat je het inderdaad letterlijk moet nemen. Als de Heer Jezus zegt, dit is mijn lichaam, dan verandert op dat ogenblik het brood ook in het lichaam van Christus. Er vindt een wezensverandering plaats. We noemen dat met een moeilijk woord de leer van de transsubstantiatie, de leer van de wezensverandering. En dan is het inderdaad zo, als er een kruimel valt, dan gaat het over het lichaam van de Heer Jezus. Daarom gebruikt de Roomse kerk ook niet eens brood, maar een ouwel die niet kruimelen kan. En daarom mogen de gelovigen in de Roomse kerk ook niet drinken uit de beker. Want stel je voor dat er iets met de beker gebeurt, maar de priester zegt, ik drink voor u allen. Dus de Roomse kerk neemt het letterlijk. Dit is mijn lichaam. En zo doet eigenlijk ook de Lutherse kerk. De Lutherse kerk neemt het ook letterlijk. Luther heeft het eenmaal geschreven tijdens een godsdienstgesprek. op een tafel. Dit is mijn lichaam. Hoe ziet Luther dat? Luther ziet niet dat er een verandering plaatsvindt van brood in vlees. Maar hij zegt, de Heer Jezus is met zijn hemelvaart alom tegenwoordig geworden. En dat lichaam van de Heer Jezus, dat is nu overal. Dus dat is ook in het brood. Dat is ook zoals er zout in het brood zit en zoals er lucht in het brood zit. En zoals het vuur het ijzer doorgloeit, zo is eigenlijk het hele brood, dat is vol van het lichaam van Christus. Je moet het letterlijk nemen. Hij is lichamelijk aanwezig. Daarom zette Luther ook een stoel voor de Heer Jezus neer, jongens en meisjes, bij het heilig avondmaal. Want Luther dacht, hij is er ook. Dit is mijn lichaam. En hoe zien wij dat nu precies? Nemen wij het letterlijk? Nee, wij nemen het niet letterlijk. Wij zien het als een gelijkenis. Net als Zwingli nemen wij het figuurlijk. Maar we vinden wel dat Zwingli tekort gedaan heeft aan de betekenis van het heilig avondmaal. Want Zwingli vond het eigenlijk alleen maar een teken, een gedachtenisteken. En u zult horen uit het antwoord in onze Heidelberger dat wij het zien niet alleen als een teken, maar ook als een zegel. Het is meer dan een teken. Is de Heer Jezus aanwezig? Ja, maar hij is niet lichamelijk aanwezig zoals Luther leert. Hij is geestelijk aanwezig. En dat is eigenlijk het antwoord, heel kort samengevat, wat wij hier teruglezen. Word dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus. Vind er een wezenlijke verandering plaats? En dan is het antwoord heel duidelijk, nee. En nu begrijpen jullie, jongens en meisjes, dat is tegen de Romeinse kerk. Dat is tegen de leer van de transsubstantiatie. Wij zeggen, brood blijft brood en wijn blijft wijn. Wij gaan ook het brood niet aanbidden, zoals de Romeinse kerk dat doet. Dat is pure afgoderij. Brood blijft brood. Net zo goed als het water in de doop. Vanmiddag is er een doopdienst waarin vier kindertjes gedoopt mogen worden. Met water. En dat water, dat blijft gewoon water. Dat leert trouwens de Romeinse kerk ook. Dat is niet consequent. Als de Romeinse kerk consequent zou zijn, dan zouden ze zeggen dat het water van de doop in bloed verandert. Maar dat leren zij niet. Zij leren wel dat het water een bijzondere kracht heeft. Zoveel kracht dat de erfzonde daardoor wordt weggenomen. Dat leren wij niet. Dat hebben we overdag bij de zondag over de doop. Het doopwater bevat geen verborgen kracht. Je mag het doopwater niet overschatten. Het doopwater is gewoon water, maar het is wel een waarteken. Teken en zegel, weet u nog? Ook is dat nu in de preek aan de orde. Teken en zegel. Sacramenten zijn tekenen en zegelen. Dus het doopwater blijft gewoon water, het brood blijft gewoon brood, de wijn blijft gewoon wijn. Het brood in het avondmaal wordt niet het lichaam van de Heer Jezus. Want dat is de betekenis van het brood, maar dat is niet het brood. U zult zeggen, ja dominee, ga maar gauw door, want ja, er is niemand hier in de kerk die dat leert of die dat denkt. Nou nee, dat geloof ik ook niet, dat er iemand is die zegt dat het brood het lichaam van de Heer Jezus is. Maar de diepe dwaling in de Romeinse kerk is eigenlijk de vereenzelviging van teken en betekende zaak. Als je het teken maar hebt, dan heb je ook de betekende zaak. En ik zou niet durven zeggen, gemeente, dat die vereenzelviging in onze gemeente niet voor zou komen. Tussen teken en betekende zaak. Als je het teken maar hebt, dan heb je ook de betekende zaak. Ik denk dat er best mensen zijn voor wie het zo'n belangrijke vraag is: kan ik aan het avondmaal? En hoe kan ik aan het avondmaal, terwijl het niet hun vraag is, ben ik in Christus? En hoor ik Christus toe? En daar gaat het over in het heilig avondmaal. Als de vraag van het avondmaal voor ligt, dan betekent dat een vereenzelviging van teken en betekende zaak. En ik denk dat dat ook onder ons best wel voorkomt. En dat is eigenlijk dezelfde dwaling. Wij moeten eerst in Christus zijn. Willen wij het heilig avondmaal kunnen gebruiken tot versterking des geloofs. Wij moeten een gelovige zijn. We moeten niet aan het avondmaal komen om geloof te krijgen, maar we moeten geloof hebben om aan het avondmaal deel te kunnen hebben. Dus het brood is niet Christus, de wijn is niet het bloed. Dat is een dwaling die bestreden moet worden. Hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus genaamd wordt. Want inderdaad, het brood wordt wel zo genoemd. Christus zegt: dit is mijn lichaam. Waarom zegt Christus dat dan? Nou, omdat er natuurlijk wel een verband is tussen het brood en het lichaam. Want dat brood, dat heeft wel een betekenis. Dat brood, dat wijst wel heen. Dat brood, dat is een gelijkenis. Dus dat is een sacramentele spreekwijze. Waarin het wel meer gebeurt dat teken en betekenis soms door elkaar heen gebruikt worden in het spraakgebruik. De Heer Jezus zegt, ik noemde het al, ik ben de deur. Ik ben de wijnstok, ik ben de goede herder. En dan wil hij niet zeggen dat hij letterlijk een herder is, maar hij is als een goede herder. Hij is als een deur. Het is een gelijkenis. En het is ook heel goed om die betekenis erbij te houden. Het brood moet niet gewoon brood worden in die zin dat het helemaal geen betekenis heeft dan gewoon natuurlijk brood. Het doopwater heeft wel degelijk een betekenis. Maar het is niet hetzelfde als de betekende zaak. Is de Heere Jezus bij het avondmaal? Ja, maar niet letterlijk. Niet lichamelijk. Daar zoeken wij niet onze troost. Dat die lichamelijke tegenwoordigheid heeft ook ten diepste geen meerwaarde. Als de Heere Jezus met zijn discipelen in gesprek is over de hemelvaart, dan zegt hij: de geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. Al zou hij met het vlees gebleven zijn en de geest wijkt, dan heeft die lichamelijke aanwezigheid geen nut. En nu is hij lichamelijk geweken, maar hij zendt zijn geest. En dat heeft nut, want die geest die legt het verband tussen Christus en zijn kerk. De Heere Jezus is aanwezig. Dat mag ons wel heel eerbiedig maken, jongens en meisjes, als het heilig avondmaal wordt bediend, dan is de Heere Jezus inderdaad ook onder ons. In de tekenen. Geestelijk aanwezig. En omdat het geestelijk is, En daarom zien de onbekeerde mensen dat niet. En daarom ervaart de huichelaar dat ook niet. Als de huichelaar het zou weten dat Jezus aanwezig was, hij zou niet zonder bruiloftskleed durven komen. Maar hij ziet de Heere Jezus niet, hij ervaart de Heere Jezus niet. Dat is met Gods kinderen anders. Waarom? Omdat zij door het geloof zien. Omdat zij door het geloof luisteren. Omdat ze door het geloof eten. Omdat ze door het geloof drinken. Omdat zij hen door het geloof mogen ontmoeten. Wat beleeft iemand die het ware geloof mist? Wat beleeft hij eigenlijk aan het avondmaal? Eigenlijk niks. Nee, kan ook niet. Kan ook niet, want hij mist het geloof om daar werkelijk iets geestelijks te beleven. En daarom, gemeente, dat is de voorvraag. Als iemand aan het avondmaal deelneemt, dat is de voorvraag. Ben ik in Christus? Ken ik Christus? Heb ik hem door het geloof leren kennen? Onze eerste gedachte, teken en betekenis, zijn wel veelzeggende tekenen. We moeten het ook niet losmaken van elkaar. Onze tweede gedachte, onderwijzende tekenen. Want ja, dan komt natuurlijk de vraag, waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed? Of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En ook de apostel Paulus, die noemt het gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus. Had de Heer Jezus dat dan beter maar niet kunnen zeggen, had Paulus dat maar beter niet kunnen schrijven, want dan krijg je toch verwarring van als je het teken noemt naar de betekenis. Waarom dan zulke sterke uitdrukkingen? Herinnert u die vraag? Diezelfde vraag hebben we ook bij de doop behandeld. Precies hetzelfde. Wel, Christus spreekt zo niet zonder grote oorzaak. Hij heeft daar gewichtige redenen voor om dat zo te doen. Waarom? Wel omdat brood en wijn tekenen zijn. Dat is één, dat is onze tweede gedachte. En in de tweede plaats omdat brood en wijn zegelen zijn. Dat is twee. Dat is onze tweede gedachte, onze derde gedachte. Dus het is niet zomaar brood zonder betekenis. Het is niet zomaar wijn zonder betekenis. Nee, het zijn tekenen en zegelen. En wat doet een teken ook alweer? Jongens en meisjes, weten jullie het nog? Hoe maakt de juf iets duidelijk? Als je het niet goed begrijpt, dan geeft ze een voorbeeld bijvoorbeeld. Ze laat het je zien. Met een moeilijk woord, ze maakt het aanschouwelijk. Aanschouwelijk onderwijs. Nou, dat zijn tekenen. Tekenen zijn aanschouwelijk onderwijs. De Heere laat het zien. Wat laat hij zien? Wel, het gewone dagelijkse leven heeft eten en drinken nodig. Vanmorgen mochten wij ook, als het goed is, eten en drinken voordat we hier naar de kerk gekomen zijn. Dat is ook goed. Dat is een zegen als we dat mogen hebben. Als je niet gegeten hebt, dan kun je niet goed luisteren in de kerk. Dan kan ik ook niet preken. Dat hebben wij nodig voor ons lichaam. Ons lichaam moet onderhouden worden. En hier wordt genoemd brood en wijn. Nou, brood, dat kennen wij wel. En dat is in de Bijbel een samenvatting eigenlijk voor alle dingen die nodig zijn voor het dagelijkse leven. Denk maar aan het volmaakte gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dan is brood een samenvatting eigenlijk van alle eten en drinken. En alle zorg die ons leven nodig heeft. En wijn. Ja, dat is voor ons wat vreemd, want wijn, dat drink je niet bij het eten, over het algemeen. Maar in Israël was dat anders. In Israël was de wijn, zoals wij koffie en thee drinken, Want dat was hele verdunde, waterige wijn, druivensap. En daar werd het leven door onderhouden, brood en wijn. Het werd dagelijks gebruikt in Kanaan. Zonder eten en drinken kan niemand leven. En daar houden we ons heel vaak mee bezig. Wat zullen we eten, wat zullen we drinken, waarmee zullen we ons kleden? Het zijn ook wel belangrijke vragen natuurlijk. Je moet maar eens geen eten hebben. En je moet maar eens geen drinken hebben. Dat is verschrikkelijk. Maar hier gaat het over geestelijk eten, geestelijk drinken. Ons lichaam heeft eten en drinken nodig. Maar we hebben niet alleen een lichaam, we hebben ook een ziel. En die ziel is nog belangrijker dan het lichaam. Het lichaam is sterfelijk. De ziel is onsterfelijk. En dat sterfelijke lichaam, dat heeft eten nodig. Maar als je erachter komt dat je een ziel hebt, dan heb je aan het gewone eten en drinken niet genoeg. En wat is nu de spijze der ziel? Het gekruisigd lichaam en vergoten bloed is de waarachtige spijze en drank voor onze ziel, ten eeuwige leven. Dus zoals brood en wijn in het gewone dagelijkse leven nodig zijn voor je lichaam, zo heeft je ziel een andere spijze nodig. Dat wil de Heere zijn kinderen leren in het heilig avondmaal. Zo simpel, zo eenvoudig, dat ook onze jongens en meisjes dat allemaal begrijpen, dat je moet eten, je moet drinken, anders gaat het niet goed met je. En dat zegt de Heere ook tegen zijn kinderen, je moet eten en drinken, anders gaat het niet goed. En in het gewone leven heb je veel soorten van eten en drinken, en moet je ook afwisselen, niet altijd hetzelfde. Maar in het geestelijke is het altijd hetzelfde. Het lichaam en bloed van de Heer Jezus Christus. Daar moet wel plaats voor gemaakt worden. Want in het begin van het geestelijke leven, dan denken Gods kinderen vaak dat er ook nog wel andere spijs is. En andere drank waar ze zich mee kunnen voeden. Eigen gerechtigheid bijvoorbeeld. Maar de profeet zegt, waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. Dat is spijze en drank waar de ziel niet van leven kan. En dat is een les in het geestelijke leven. Een les die geleerd moet worden om zo te gaan hongeren en dorsten naar een andere spijze. Welke spijze? Niet mijn gerechtigheid, maar de gerechtigheid van Christus. Er ligt heel veel onderwijs in, dit hele eenvoudige beeld. Om te kunnen eten en drinken, moet je wel levend zijn. Iemand die gestorven is, die kan niet eten. Die kan niet drinken. Die heeft het ook niet meer nodig. Die kan het niet gebruiken. En zo is het ook in het geestelijke. Er moet wel geestelijk leven zijn. Anders kun je niet eten. Anders kun je niet drinken. Daar hebben we ook de voorbereiding voor volgende week. Dan moeten we onszelf onderzoeken of wij geestelijk levend zijn. Anders kunnen we niet eten. Je moet een geestelijke mond hebben, het geloof, om te kunnen eten en drinken. Anders dan eet je alleen een stukje brood en je drinkt een slokje wijn. En daar heb je niks aan. Sterker nog, dan is het alleen maar schadelijk. Want dan eten en drinken wij onszelf een oordeel. niet onderscheidende het lichaam des Heren. Dus er moet geestelijk leven zijn. En die geestelijk levende ziel die hongert en die dorst, die heeft voedsel nodig. Ja, als er geen honger is, als er geen dorst is, als je je verzadigt met iets wat eigenlijk niet verzadigen kan, dan is er ook geen plaats voor deze spijzen en drank. Als je gegeten en gedronken hebt, dan smaakt het eten je niet. Je zou er zelfs misselijk van worden, van de beste spijzen en de beste drank. En daarom aan deze geestelijke maaltijd gaat een geestelijke honger vooraf. Gaat een geestelijke dorst vooraf. Van nature dan dorsten we naar de wereld, jongens en meisjes. We dorsten naar de zonde. We dorsten naar de wereld hier beneden. En als je daar vol van bent, dan zal de geestelijke spijze je niet verzadigen. Je hebt er niet eens een mond voor. Maar het is een spijze voor, Maria heeft ervan gezongen, voor armen. Geestelijk armen, geestelijk nooddruftigen, geestelijk ellendigen, geestelijk hongerigen, geestelijk dorstigen. Daar is deze spijze de enige juiste gepaste spijze voor. En honger, ja, ik heb het al eens meer gezegd, je hebt mensen die hebben honger, maar die honger wordt nooit erger. En dan zeg ik maar, dat is geen honger. Als je echt honger hebt, hoe lang kun je zonder eten, jongens en meisjes? Nog niet zo heel lang, een week. Een week, dat is lang. Als je een week niet zou eten en als je langer niet gaat, wat gebeurt er dan? Dan ga je sterven. En zo is het ook met die geestelijk hongerige. Die echte honger, dat is een honger, daar sterf je aan. Zo erg. Dat is niet zomaar een gevoel. Maar geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. En ja, er zijn er van Gods kinderen die hebben wel eens gegeten. Die hebben wel eens gedronken. Onvergetelijk. Maar als wij vorige week gegeten hebben, wat heeft ons lichaam daar nog aan? Je kunt eraan terugdenken. Wat was dat een kostelijke maaltijd? Maar je moet weer eten. Je moet weer drinken, dat moet zich herhalen. En dat is in het geestelijke leven ook zo. Het leven moet onderhouden worden door een gedurig eten en een gedurig drinken. En dat merk je ook als je gegeten hebt. Als je gedronken hebt, een poosje daarna, dan voel je je weer sterker, jongens en meisjes. Als je honger hebt, als je dorst hebt, je bent aan het werk geweest, dan lukt het niet meer. Je hebt geen kracht meer. Je zegt, ik moet eerst wat eten. En als je dan goed gegeten hebt, dan gaat het weer. En zo is het ook in het geestelijke leven. Door dat eten en door dat drinken wordt de kracht vernieuwd. Soms al onder het eten. En soms ook na het eten. Krachten vernieuwd in geestelijk opzicht om de geestelijke reis voor te zetten. Dus zomaar een paar puntjes wat de Heere zijn kinderen wil leren over eten en drinken. En die dingen die gelden in het gewone leven. Als je niet eet, als je niet normaal eet, als je niet normaal drinkt, dan is het ook niet raar dat je jezelf slap voelt. Dat komt daardoor. Als je in een auto geen benzine doet, dan gaat hij niet meer rijden, dan houdt het op. En als een lichaam geen voedsel krijgt, dan stopt de motor. En zo is het ook in het geestelijke, daar is voeding nodig, brandstof nodig om krachten te krijgen. En de Heere leert zijn kinderen waar die kracht uitkomen kan. Zijn lichaam, zijn bloed. Want mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. We gaan naar onze derde gedachte. Verzegelende tekenen. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 25 en daarvan het vijfde en het zevende vers. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan. En het zevende, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. 25, 5 en 7.
Thank you.
onze derde gedachte veelzeggende, verzegelende tekenen. Kijk, waarom noemt de Bijbel het brood dan het lichaam van de Heere Jezus Christus? Nou, omdat dat brood onderwijs geeft over de betekenis van het lichaam van de Heere Jezus. Maar dat niet alleen. Veel meer staat hier. Het zijn ook zegelen. Dat is veel en veel en veel meer dan alleen maar tekenen. En dat is ook heel belangrijk. Stel je voor, jongens en meisjes, dat je honger hebt op school of trek. Je hebt heel vroeg gegeten, 's morgens, en heel de morgen verder niks meer gegeten. En dan heeft de juf de bakker uitgenodigd op school. En die komt vertellen over hoe het brood wordt gemaakt. En die heeft het brood bij zich en die vertelt daarover. Wat er allemaal gebeurt. En het begint bij de boer totdat uiteindelijk het brood in de winkel ligt. Dat hele verhaal, dat vertelt de bakker. Dat is mooi om te horen. Belangrijk om te weten. Hoe gezond brood is en hoe het tot stand komt. Maar jij hebt trek, honger. En dat hele verhaal, ja, dat neemt het niet weg. En als nou het heiligavondmaal alleen maar een teken zou zijn, alleen maar onderwijs zou geven, dan zou het de honger van Gods kind niet wegnemen. Maar het is ook een zegel ter verzegeling. Veel meer staat er daarom. Het is een zichtbaar teken en pand. Het is een pand. Wat is dat, een pand? Nou, wij kennen wel het woord onderpand. En onderpand, dat is een waarborg. Een waarborg. Dat geeft echt zekerheid. Als iemand onderpand heeft, dan geeft dat bijvoorbeeld aan een bank zekerheid. En zo geeft de Heere zijn kinderen zekerheid. Hij geeft ze een onderpand. Die tekenen zijn een onderpand van zijn liefde. Die tekenen zijn een waarborg van het werk van de zaligmaker. Zie je dat het veel en veel meer is? Juda gaf aan Tamar panden. Zijn snoer, zijn zegelring, zijn staf, die had ze in handen, die nam ze mee, die kon ze aan hem laten zien. Dat was een waarborg voor haar. Hij moest wel zijn woord nakomen. Ze kon die panden laten zien. Rachab de hoer had een pand, dat snoer, jongens en meisjes, wat de verspieders aan haar aangewezen hadden, dat mocht ze uit het raam hangen als het volk van Israël kwam, als dat snoer uit het raam hing, bleef haar huis gespaard. Dat was een pand, een zichtbaar teken. Nou, reken maar, als ze naar dat snoer keek, dat was een hele geruststelling. Want dat was het bewijs dat ze gespaard zou worden. En zo zijn de tekenen in het heiligavondmaal. Het zijn niet alleen tekenen, maar het zijn panden. Liefdespanden die de Heer Jezus aan zijn kerk gegeven heeft. Om door het geloof met hem gemeenschap te mogen hebben. Kijk, het gaat erom of wij deel hebben aan Christus. De Heer geeft deze panden aan degenen die deel hebben aan Christus. Want het heiligavondmaal is alleen voor Gods kinderen. Het is alleen voor de gelovigen ingesteld. Maar je kunt wel deel hebben aan Christus. Je kunt wel getrouwd zijn met een man of getrouwd zijn met een vrouw. Maar als je die vrouw niet ziet, als je die vrouw niet ontmoet, als je die vrouw niet spreekt, als er geen gemeenschap is, ja, wat is dat dan voor een huwelijk? En wanneer mag je die liefde weer eens gevoelen als je elkaar ziet, als je elkaar kust, als je elkaar spreekt, als je gemeenschap hebt. En nu geeft de Heere Jezus, die geeft zijn kinderen panden in handen om met hem, hij die hier zelf niet is, want hij is in de hemel, hij is niet lichamelijk hier, maar om met hem gemeenschap te hebben. Zijn liefde te ervaren. Het oog ziet op die tekenen, maar het geloof ziet op Christus. Het oog ziet het brood, maar het geloof ziet het lichaam van Christus. Het oog ziet de wijn, maar het geloof ziet het bloed van Christus. Het oog ziet de tafel, maar het geloofsoog ziet de hemel. En zo zijn de tekenen, de zegelen, die de liefde van Christus doen ervaren, die de gemeenschap met Christus doen ondervinden. En nogmaals, de ongelovige kan dat niet. De ongelovige heeft dat niet. De ongelovige mag dat niet. Maar deze panden zijn liefdespanden van de Heere aan zijn kinderen. Dat wij zo waarachtiglijk zijn ware lichaam en bloed door de werking des Heilige Geestes deelachtig worden als wij deze waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. Let op, door de Heilige Geest. Ja, zegt u, dus soms zo verschillend bij mij, dominee, dat avondmaal. Ik heb onvergetelijke avondmaalsbedieningen, maar de laatste keer of de ene laatste keer, ach, er ging zo weinig kracht van uit. Nou, er kunnen heel veel verschillende redenen voor zijn, bij mij of bij u. Maar één ding is altijd nodig, de Heilige Geest. Staat hier ook, door de werking des Heilige Geestes deelachtig worden. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat de Heilige Geest is de werkmeester van het geloof. En als de werkmeester van het geloof niet werkt, dan is de mooiste preek en de ontroerendste avondmaalsbediening laat niks na. Het is geestelijk, weet u nog de preek van de tweede Pinksterdag? Geestelijk. En daarom is de Heilige Geest nodig om dat lichaam en bloed van Christus deelachtig te worden. Ja, zegt u deelachtig te worden, maar het is toch voor degene die Christus deelachtig zijn. Ja, maar het gaat hier om de dadelijke geloofsversterking, deelachtig worden. Het gaat hier om het te beleven, om het te ervaren, om het te ondervinden. En dat moet iedere keer weer worden. Je hoeft niet iedere keer opnieuw te trouwen met je vrouw of met je man. Maar je moet wel iedere keer opnieuw de liefde ondervinden. En zo is het hier ook. Gods kinderen hoeven niet iedere keer Christus ingelijfd te worden. Maar ze moeten wel Christus ontmoeten. Ze moeten wel Christus spreken. Ze moeten wel op Christus zien. En daar zijn deze panden voor. De lichamelijke mond proeft het brood, maar de geestelijke mond proeft Christus. Wat proeven zij van Christus? Zijn lijden, zijn gehoorzaamheid. Voor mij, ik voor u. Dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zo zekerlijk de eigene is, onze eigene. Heel persoonlijk, zoals ik dat brood mag eten. Zo zeker is ook zijn gehoorzaamheid voor mij. Zijn lijden voor mij. Dat roept de Heere zijn kinderen toe. En dat is hen tot versterking, want dat hebben ze nodig. Het is voor Gods kinderen geen rekensom. Jezus stierf voor de zondaren en ik ben een zondaar, dus hij stierf ook voor mij. Nee, zij moeten dat door de Heilige Geest telkenmalen ondervinden. Beleven, ervaren in hun ziel. En daar zijn die waartekenen voor, tekenen en zegelen. alsof ik zelf in alle persoon alles had geleden. Ja, dat is nodig ter betaling voor de zonde. Daar worstelen Gods kinderen zo mee. Die zonde, die zondeschuld, die zondesmet. En daar kunnen zij niet aan voldoen. Zij zijn in zichzelf helwaardig. En daarom ligt daar ook zo'n troost in het avondmaal. Als ik mag weten, dat deed Hij voor mij. Dat deed Hij in mijn plaats. Dan ligt het vlak tussen de Here en tussen mijn ziel. Een van de weldaden die Christus verwierf is de vergeving der zonden. En nu gaat het Gods kinderen niet om de weldaden, maar om de weldoener. Maar als ze de weldoener ontmoeten, krijgen ze ook zicht op de weldaden. Want de weldaden van de bruidegom zijn voor zijn bruid. En aan het avondmaal, dan wil de grote bruidegom, die wil zijn bruidskerk wel rondleiden in de verborgen paleizen. En zijn weldaden, vergeving der zonde en het eeuwige leven aan hun ziel laten zien en deelachtig maken door het geloof. En daarom is dat avondmaal zo tot versterking, genoeg gedaan voor al mijn zonden. Die zonden die ik steeds dieper nog ga leren. Ja, waar ik steeds nog meer en meer ingeleid word. Hoe gruwelijk, hoe verschrikkelijk. Maar er staat wel wat tegenover. En dat is de verdienste van Christus. Voorbereiding. Volgende week, ik denk dat ik het ga doen uit zondag 30. Dat gaat over voor wie is het heilige avondmaal des Heren ingesteld. Lees het van tevoren al maar door. Wat is er nou nodig? In ieder geval waar geloof. Door het geloof met Christus verenigd te zijn. En dat geloof, dat rust niet tot het gemeenschap heeft met Christus. Ik hoop, kinderen des Heren, dat er zo een uitzien mag zijn. Na die maaltijd, na dat eten, na dat drinken, na die panden, die liefdespanden die Christus heeft gegeven. En aan de andere kant, als je geen deel hebt aan Christus, kun je ook geen gemeenschap hebben met Christus. Uw vraag, gemeente, jong en oud, moet niet zijn: hoe kan ik aan het avondmaal? Hoe kom ik aan het avondmaal? Dat is een gans verkeerde vraag, echt waar. Maar uw vraag moet zijn: hoe leer ik Christus kennen? Amen.